Dit is een politieke podcast van AT5, Het Parool en De Telegraaf.
Ik wil echt wat stilte, anders ga ik mijn hamer gebruiken, zei ze dreigend.
En ik denk dat u niet beseft dat u het daarmee ook over mij heeft. Ik ben opgegroeid in de bijstand.
Welkom bij Politiek aan Amstel, jouw podcast over de Amsterdamse politiek. Elke week bespreek ik Nicolai Brennan van AT5 samen met
David Hielkema van Het Parool
en Marijn Schrijver van De Telegraaf.
De bubbel van de Stopra. Zo, even kijken. Links, rechts. Hoe zitten de oogjes erbij, heren?
Ja, jullie zijn op de kerstborrel van de gemeenteraad geweest gisteren.
Op de kerstborrel, ja, we zijn heel erg een beetje incestueus bijna aan het worden daarmee. Nee, het was goede afstand, toch?
Het was een goede afstand, was leuk. Dat doen we elk jaar, hè? Afsluiting van het jaar, politiek borrel. En dat doen we ook in de zomer, is ook een zomerborrel. Dus dat is leuk.
Twee grootheden waren niet aanwezig. Femke Halsema, onze burgemeester, die had het staatsbanket.
Ja, en Marijn Schrijver van De Telegraaf.
Marijn Schrijver van De Telegraaf, die was ook niet te bekennen daar op de Stopra.
Nee, we hadden ook een kerstborrel van De Telegraaf. Met een rondvaart op het IJ. En toen dacht ik van, ja, ik neem elke dag de pont. Eigenlijk is die niet zo bijzonder.
Nee, hè?
En er stonden DJ's, we hebben ook DJ's in ons bedrijf, die stonden te schreeuwen. Het was heftig. Maar ja? Ik dacht, ik moet toch naar mijn collega's. Ja,
ja, het was wel een moeilijke keuze, begreep ik.
Ja, het was een principiële keuze.
Ja. Je hebt ook iets moois gemist, hè, Nicolai?
Ja, dat was een iets moois. Dat zijn jouw woorden. Nee, normaal gesproken spreekt volgens mij de burgemeester dan iedereen toe. Maar dit keer was het dan aan de voorzitter van het presidium, Kuhne Burgers. Het presidium is natuurlijk de ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad, het bestuur van de gemeenteraad. Kuhne Burgers is daar dus de voorzitter van. Hij is van de VVD ook. Ja, en had een speech. Nou, je kan veel over Kuhne Burgers zeggen. Hij is soms wat, moet ik zeggen, hoekig, onhandig kan hij zijn. Maar, dan komt nu het positieve. Dit deed hij echt heel goed en heel grappig.
En wat zei hij daar zoal, Nicolai?
Nou, hij had het natuurlijk over de fantastische onderzoeken die een geweldige krant dit jaar heeft gedaan. Het Parool.
Ah. Het was heel erg leuk. Het was
Nee, hij somde gewoon op hoe soms dingen bij hem binnenkomen als er wat gelekt wordt. En hij is natuurlijk dan voorzitter van het presidium en moet dan weer op reageren. Er is een keer aangifte gedaan over een lek rondom...
Het ging over excuses naar de Joodse samenleving toe. En ik heb toen met hem gebeld van klopt dit dat dit gaat gebeuren? En klopt het dat jullie aangifte gaan doen? En dat was zo. En ik weet nog, ik stond in de tuin bij mij. Ik liep op mijn slippertjes buiten. En dat is zo'n moment dat je dan onthoudt, weet je wel. Dat je er bewust van bent dat je een gesprek met zo'n voorzitter hebt en hier komt nieuws uit. En ik zei tegen hem, want hij zei tegen me, ja, we inderdaad bevestigden hier en daar een beetje dat er wel aangifte was gedaan tegen de raadsleden. En toen zei ik, maar wacht eens even. Dan doe je dus ook aangifte tegen Femke Halsema, de burgemeester. Want je doet aangifte tegen iedereen die mogelijk het lek is. Nou, en toen wat zei hij op de speech gisteren?
Knikkende knietjes. Ja, en toen heeft hij nog even met zijn vrouw erover gesproken. Ja, toen zei zijn vrouw, ja, maar het is goed dat je aangifte doet tegen een strafbaar feit.
Ja, niet tegen een persoon, dus ik had ook niet helemaal gelijk. Maar het leuke was, gewoon die speech duurde ongeveer een half uurtje. En 20 minuten ging over ons contact het afgelopen jaar. Over de lekken die er zijn geweest in de Stopra en hoe wij dat allemaal opgeschreven hebben. Dus ik dacht wel aan het einde van, ik kan met pensioen. Dit is de hoogtepunt voor mij in de politieke arena in Amsterdam.
Ja, dan heb ik wel een oproep voor die politieke arena van de stad. Toch iets minder complimenten richting David, want hij liep op zijn slippers in de tuin, maar hij gaat wel naast zijn schoenen lopen hier.
Ik ben verbijsterd dat dit het hoogtepunt is, net nu je een boek in de winkel hebt.
Ja, dat is waar. Gelukkig, hij noemde het boek ook.
Nou, ik ben blij dat ik er niet bij was. Dit had mijn ego niet getrokken.
Wat viel er verder op deze week, Marijn?
Kevin Kreuger van J21, de fractievoorzitter, gaat weg. En Cas van Berkel ook. En dat zijn de enige twee raadsleden van J21. Daarmee gaat die hele partij de huidige lichting uit de raad na de verkiezingen. Komen nieuwe mensen voor terug. Het is eigenlijk de serieuze oppositiepartij op rechts. Want de VVD die gaat misschien toch ook meedoen de volgende keer. Ja, dat is wel een aderlating voor de democratie.
Een aderlating voor de democratie? Of gewoon gezonde vernieuwing?
Nou ja, Kreuger deed het ook al 8 jaar, hè?
Ja, dit is een tweede periode. Hij begon natuurlijk bij Forum. Ja. Overstap naar 21. Maar het is wel een gemis. Je zag het wel, hè, de afgelopen 3 jaar, dat hij minder... dat in momenten was hij goed en scherp in het debat, maar je zag hem ook vaker afwezig zijn.
Algemene zaken had hij ook een Cas inmiddels overgelaten, Cas van Berkel overgelaten. Hij deed zelf nog duurzaamheid onder andere.
En ik las ook in jouw interview met hem vandaag, Marijn, dat 2 jonge kinderen mogelijk niet meer in Amsterdam willen wonen, groter willen wonen.
En hij heeft ook echt een serieuze baan, hè? Ik bedoel, hij heeft echt een volwaardige baan hiernaast. Leuk, dat is een van de weinige raadsleden die dat hebben. Hij is manager bij een IT-bedrijf.
Leuk feitje. En dan gaan we over naar de volgende vertrekker. Toen hij begon, verkocht hij het parool bij DPG. Was hij bij de telefoonabonnementen? Of tenminste, handelde hij de klachten daaraf?
En die waren er nogal veel, denk ik.
Over de bezorging en zo.
Daar zou ik ook heel rechts van worden.
Leuk feitje.
Goed, inderdaad over vertrek gesproken. Fatia Abdi van de PvdA. Natuurlijk inmiddels al enige tijd geïnstalleerd als Tweede Kamerlid. Moest nog afscheid officieel nemen van de gemeenteraad. En dat was dan gistermiddag ingepland. Ja, wat vonden we ervan? Zoals altijd wordt ze natuurlijk toegesproken door de burgemeester. Iemand die vertrekt. En doet degene die vertrekt ook een speech.
Wat ik leuk vond is dat er heel veel werd geroddeld rond haar vertrek. En dat is een beetje in de geest van Fatia zelf ook. Omdat zij best wel van de juice is, toch? Zij heeft altijd de nieuwtjes achter de schermen. Ja. Dus al in het begin begonnen mensen van... de halve fractie van de PvdA is er niet, dat zegt heel veel.
Iedereen maar dat wel natuurlijk een kern van waarheid in. Want er zat een irritatie bij de helft van de fractie richting haar.
Maar er was wel een legitiem excuus waarom die mensen er niet waren. Dat is niet...
Klopt.
Hè? Bedoel,
dus het was niet afkeer.
Waar, ja. En toen volgens na de toespraak van Abdi, toen gingen mensen... Maar ze heeft heel veel mensen niet bedankt.
Ja, de wethouders. Ja, mensen gingen daarover... ik was er namelijk niet bij. Ik had een andere afspraak bij het afscheid. Ik heb andere dingen gelukkig wel gezien. Maar bij het afscheid heb ik moeten missen. En inderdaad, mensen kwamen naar mij toe. Is het je opgevallen dat ze de wethouders niet heeft bedankt?
Maar ja. Ze zei ook van... Ja, ik heb de eerste instantie had ik niks voorbereid. Maar ik heb nu toch wel wat aantekeningen in mijn telefoon gemaakt. Ik wilde het uit mijn hoofd doen. Ja, daarmee neem je natuurlijk ook het risico dat je van alles vergeet. En daarmee neem je ook het risico dat je snel misschien vergeten wordt.
Overigens wel bijzonder, toch?
Ze heeft ons ook niet bedankt, trouwens, ben ik nu. Marlijn Moorman wel.
Maar ze had ook Haptema de Hoop mee, hè, naar de borrel. Dat, ja. Dat vond ik toch ook wel weer opvallend.
Opvallend, ja. Dat was echt opvallend. Haptema de Hoop liep daar opeens rond. Toen dacht ik, hè? Waar ben ik beland? In welke Fata Morgana zit ik? Is dit Den Haag? Ja. Toen kwam ook nog Annabel Nanninga binnen. Toen dacht ik helemaal, hier is inmiddels de halve kamer. Maar goed.
Een andere vertrekker. Er was een brief gisteren in de raad van Tanay Bilgin. Die stopte mee als commissielid. Dat is erg jammer.
Van Forum voor Democratie.
Sorry, van Forum voor Democratie. Dat is goed om te vertellen. Leuke kleine anekdote. Mark Emmerink van Partij voor de Dieren. Die kwam 3 jaar geleden net binnen. En die deed de commissie ruimtelijke ordening. En die was daar in het debat. En het was de eerste keer. En hij hoorde Tanay Bilgin praten. En hij liep naderhand naar hem toe. Want hij had niet door welke partij die was. En hij zei tegen Tanay, wat doe jij dat goed? Ik ben net nieuw. Misschien kan ik wel wat dingen van jou leren. En later kwam hij erachter dat hij van Forum voor Democratie was. Dus hij schrok een beetje van zichzelf. Maar het illustreert ook dat Tanay Bilgin echt een goed commissielid was. Ook niet Andrew Tate. Bijvoorbeeld, daar kreeg je ook wel eens vragen over. Daar ging hij hem niet verdedigen. Hij zei ook, dat moeten we niet hebben, zulke zaken in de stad. Hij is natuurlijk antivaxxer. Volgens mij is hij destijds ook daarom bij Forum voor Democratie gekomen.
En heel erg van de kernenergie vindt hij heel belangrijk.
Ja, maar verder altijd wel echt een goed commissielid. En het is zonde dat hij weggaat.
Ja, ze vinden hem te links ook, hè? Ja. Bij Forum. Ze hebben op een zijspoor gezet, omdat hij te linksig is.
En zou hij misschien voor jaar 21 aanmerking komen?
Hij is daar ooit voor gevraagd, maar daar zijn de deuren echt gesloten voor.
Meerdere partijen hebben naar hem getrokken. Ja. Volgens mij denk ook wel eens een keer, niet heel officieel, maar gewoon, want hij wordt aan hem gesnuffeld. Want hij is natuurlijk ervaren, hij is goed inhoudelijk.
Goed, Marijn, jij dacht deze week in de avonduren, ik heb nog tijd over, dinsdagavond, dan gaan we de regioraad
volgen. Regioraad.
Ja, dat is wel een belangrijk democratisch orgaan, want daar wordt besloten onder andere wat er met het openbaar vervoer in de stad gebeurt. Maar jou viel wat op.
Ja, ik keek naar de insprekerslijst en er stond Rogier Havelaar op. De CDA-fractievoorzitter uit de gemeenteraad van Amsterdam. En hij had eerder deze maand of vorige maand ook ingesproken bij de stadsdeelcommissie van Nieuw-West. En toen zaten ze daar ook van, ja, dat is een beetje de omgekeerde wereld. Want wij komen normaal gesproken naar de gemeenteraad toe met onze adviezen. En ook bij de regioraad, de regioraad is een afvaardiging weer vanuit de Amsterdamse gemeenteraad. Dus als jij iets vindt als CDA'er uit Amsterdam, dan stap je naar iemand in de regioraad en zegt, dit vind ik. We gaan niet inspreken.
We gaan het zo meteen
uitspreken. En uiteindelijk heeft hij dat ook niet gedaan, omdat het inderdaad te raar werd bevonden. Maar het is weer een hele rare tactiek. Mede omdat hij zo afwezig is eigenlijk op dit moment in de normale vergaderingen waar hij wel. Hè. Hij komt laat binnen, hij gaat vroeg weg. Ik zou zeggen, ga gewoon naar je eigen vergaderingen.
Ik wil eigenlijk, we gaan zo meteen, we hebben niet ingeleid waar we het vandaag over hebben, maar dat is de campagnetijd. Is die periode begonnen? Maar eigenlijk de vraag aan jou, Marijn, is dit dan campagne dat hij aan het voeren is?
Ik weet het niet. Het
gewoon campagne voeren door inspreken in de regioraad. Wie win je daarmee?
Nou ja, dat je laat zien op Instagram of op sociale media, waar hij natuurlijk aan het groeien is, Dat je tegen deze ontvlechting bent en dat je er voor de bewoners in Zuidoost bent.
Maar dat kan hij toch ook gewoon wandelend met een filmpje door de stad doen, zoals hij altijd doet?
Ja. Of als wie er ook heeft ingesproken, wel dus, bij de regioraad, Tofik Dibi. Die liet even van zich horen.
En, bij één lijsttrekker.
Ook de nummer 2 van bij één was er. Maar Tofik Dibi heeft zich gemeld.
Goed, wat mij verder opviel, en ik heb hier wat vaker volgens mij over gezegd in de podcast, is toch wel de manier waarop mensen zich kleden.
Modepolitie.
De modepolitie. Ik zit daar toch weer dan met knipperende oogjes van wat gebeurt hier? Chris van der Veen, GroenLinks, raadslid, had op een gegeven moment op de woensdagmiddag mondelinge vragen. En staat daar gewoon in een hoodie met zijn telefoon in zijn hand. En dan denk ik, jongens, we zijn...
Waar had hij de vragen over? Context.
Dat weet ik dus niet
eens meer. De Pamela, dat is de queer bar.
Oh ja.
En hij had een trui aan van...
Madonna.
Met de Celebration Tour.
Celebration
wel
Tour.
Bij. Dat is de kennelijk.
Ja, maar goed, maar je hoeft toch niet in een hoodie te staan in de gemeenteraad van Amsterdam? We controleren een begroting van 8 miljard met elkaar.
Ja. Ik hoorde een zekere wethouder zeggen. Het doet me denken aan de tijden van Peter Quint, oud SP-kamerlid, SP'er, ook in de gemeenteraad geweest. Die stond er natuurlijk ook vol met
zijn shirtjes en zijn V-halsshirtjes. Ja. Maar toch, ik vind toch dat we met elkaar moeten afspreken. Ja. We hebben een serieuze baan. Gewoon een klein beetje netjes gekleed. We hoeven echt niet allemaal in pak. Want hij heeft ze wel te pakken. Gisteren liep hij
volgens
in een fantastisch
roze pak. Volgens mij was dit ook een statement van hem juist.
Ja, maar het hoeft niet.
Okay.
Maar ik vind ook wel...
Trek gewoon een jasje aan.
Ik vind dat David er ook wel eens te casual bij loopt. Ja, maar, nu we het toch hebben over mode.
Maar David is niet in beeld per se. Dus ik kan
we
me dat...
te veel in beeld door die...
Ja, door die camera's. Nee, maar
nou over mij hebben we Marijn Houten
nee, nou, eigenlijk, ik dacht, als drie mannen laten we nog één keer over het uiterlijk van een vrouw hebben. En dan ook gewoon eentje die het goed kan hebben als we dat doen. De burgemeester. Zij was afgelopen weekend naar een kerk. En dat vond ze heel grappig dat zij als atheïst of ongelovige naar een kerk was. En het was zo'n Pinkstergemeente, happy clappy, waar mensen in tongen praten en de Heilige Geest. En iedereen gaat helemaal spacen, weet je wel. Waar mensen tegenwoordig excessief voor nodig hebben. Op een festival doen zij daar nog gewoon op die manier. In ieder geval, Halsma was daar. Maar zo'n Pinkstergemeente, ook daar gaan mensen in hun, op hun paasbest naartoe. Mensen staan gaan nemen echt mooi, doen mooie kleding aan. En Halsma stond daar in een trui en in een spijkerbroek. En ik dacht toch van, dan heb je een ChristenUnie-lijsttrekker als politiek assistent. Die kan toch even zeggen van, ze vinden het belangrijk dat je er een beetje mooi uitziet. In die kerk.
Oud-lijsttrekker, maar inderdaad. Dus ja, jouw boodschap naar Halsema, de assistent is, let hier beter op.
Nou ja, je bent overduidelijk weer aan het investeren in die religieuze gemeenschappen. In die, want je hebt eerst de katholieke kerk geschoffeerd. En toen ging je ook nog met die scheiding van die kerk in staat die niet klopte.
Ze heeft het wel inmiddels goed gemaakt, toch? Ik bedoel,
dus,
dat is...
dus ze is nu op de goedmaaktour. Maar doe dan ook goed.
Ze stapte ook de kerk in die echt... Het is een ChristenUnie-bolwerk. Het is ook de kerk van Don Zeder zat daar ook op de eerste rij. Tim Kuijsen, nieuwe lijsttrekker van ChristenUnie Amsterdam, zat daar ook. Gerjan van der Heuvel inderdaad. Natuurlijk is dat haar medewerker. Maar die heeft natuurlijk ook nog verbondenheid met ChristenUnie.
Maar denk jullie dat als Gerjan van der Heuvel tegen Femke Halsema zegt... Doe dit aan, dat is toch een hele rare...
Nee, nou,
ik
was niet mijn opmerking.
Zulke mensen in je team hebt. Nou, het viel mij gewoon op dat zij een beetje under. Ik kreeg plaatsvervangende schaamte over hoe underdressed je bent.
Oké,
Oké, goed. We hebben genoeg kleding besproken. We gaan het nu hebben over de inhoud. Het was de laatste raadsvergadering van dit jaar. 2025 is voor Politiek Amsterdam afgesloten. Tenzij er natuurlijk volgende week iets heel groots gebeurt. Spoeddebat. Nee, maar het zou nog kunnen. Maar. De laatste raadsvergadering. Moet toch al zeggen, mijn afdronk was toch wel een beetje...
Boring.
Waarom zitten we hier?
Ja, dat is ook natuurlijk logisch. Het is beleidsarm, dus de beleid van de afgelopen 4 jaar van dit college is er zo wel een beetje uit. We krijgen in januari nog wel het debat over de ombudsman in de raad nog een keer. Hebben we het toch maar genoemd. Maar ja, het is logisch. Het is de afgelopen keren dat ik daarbij zat als laatste raad, was dat ook ongeveer zo.
De mondelinge vragen is wel interessant, hè, wat daar gebeurde. Moeten we dat toch nog even met elkaar benoemen?
Waar heb je het over?
Nou, wat gebeurde daar? Iedereen...
Oh, Anton van Schijndel van Forum voor Democratie.
Ja, Anton van Schijndel van Forum voor Democratie. Die wist ook niet meer wat hij met zijn spreektijd moest.
Er ging inderdaad aanhaken bij elke vraag. Ging
bij
hij ook
elke
even.
Vraag.
Ja. En ik vroeg hem nog waarom. En hij zei van, ja, ik vind het een mooi democratisch, bla bla. Dat was heel raar.
Ja.
Het is gewoon best wel een rare raad.
Het was ook vervelend voor de anderen. Kijk, je kan... Je hebt een uur om die vraag te stellen. En heel veel raadsleden maakten zich zorgen dat zij hun vraag niet meer konden stellen. Ja. Omdat Anton van Schijndel elke keer een vervolgvraag mag stellen. Wat mag. En dat is vervelend, want daardoor hebben andere partijen echt last van
je. Ja, wat ook een poppenkast is. Want die vragen die zijn natuurlijk al lang voorbereid. ze weten niet altijd wat de wethouder of wat de burgemeester gaat zeggen op hun vraag. Maar
heel vaak wel. Het is gewoon afgestemd met de politieke assistenten.
Ze krijgen wel indicaties. Dus het is ook een toneelstukje.
Heel vaak komen raadsleden naar je toe die zeggen, maar dit is het antwoord van de bestuurder. Dat kan een nieuwtje opleveren. En gaat u er maar klaar voor zitten. Nou goed, zo werkt het natuurlijk allemaal hier op de Stopera. Daar, dat vertellen we dan maar ook tegen u. Maar dus,
het is allemaal nep.
Nou. Marijn heeft ook een kerstborrel gehad.
Nou. Wat is het nou voor cynisme?
Goed, Marijn is ook een beetje beleidsarm, merk ik. beleidsarm dus. Maar ja, het wel een opvallend moment.
Dat was een leuk debat tussen Rob Hofland van D66 en
Rob Hofland?
dat zeg jij. Milka Jemane van GroenLinks. En het ging over welke woningen moeten nou naar docenten toe? En laten we gewoon even luisteren.
Ja, en wie is er een docent? Hè? Dat was ook de vraag. Maar laten we even luisteren inderdaad hoe gezellig dat werd tussen...
Laten we even luisteren.
Dit idee komt uit het veld zelf, uit het onderwijs, uit Zuidoost. En ik zou willen vragen of u in ieder geval tegen hen zou willen zeggen dat u het idee aan zich misschien niet voor de bühne vindt. Ik kan het hebben, maar ik vind het tegenover hun niet heel ver.
Het lid Hofland, wie ik althans nog nooit in de commissie onderwijs heb gezien, en die mij waarschijnlijk ook in deze commissie nooit heeft horen spreken, gaat mij niet vertellen, ja, wat ik in het veld tegen Zuidoost ga vertellen of niet ga vertellen. Echt niet. Want dan ken je mij niet.
Nee, heeft ze een punt. Kent toch op Hofland mevrouw Jemane niet?
Nou ja, dat is natuurlijk een beetje flauw van haar om te zeggen, want hij is docent, dus hij kent het veld denk ik redelijk. Bovendien loopt hij ook al een tijdje mee met de woordvoerder Anne Weekamp op dit dossier. Hij is de fractievoorzitter van D66. Maar ja, vanuit Milka Jemane begrijp ik ook dat het vervelend is om te horen wat zij moet zeggen naar Zuidoost toe. Maar jullie waren er allebei niet bij dit debat.
Nee, ik heb een fragmentje gezien dat ook op een gegeven moment de VVD'er van de Kamp, die zegt ik zit ook in het onderwijs. Ben ik dan voor u voorwaardig docent, want ik ben een zij-instromer? Die vraag stelde,
Het ging over de zij-instromers, moeten die wel of geen woning krijgen, voorrang op een sociale huurwoning. En dat is momenteel niet zo. Alleen volledig bevoegde docenten krijgen die voorrang. En Rob Hofland wilde ook dat zij-instromers een woning krijgen. Nou, en dat werd een behoorlijk verhit debat. Het was ook wel interessant. GroenLinks had de nieuwe Tweede Kamerleden, zeg maar, de nieuwe raadsleden voor 2026 meegenomen. Dus die zaten op de tribune. Dus die moesten ook, ja, die gingen bijna lachen als Rob Hofland iets zei, of VVD. En die gingen meer applaudisseren voor Milka Jemane. Dus het werd ook een beetje een rare interactie. En het is, kijk, ik denk dat je voor allebei iets kan zeggen, maar wat Embarki, de wethouder die erover ging, uiteindelijk zei, ja, we hebben al krapte, dan creëer je alleen maar meer krapte. En ik denk dat dat een valide argument is. Maar dit debatje tussen hun, ja, dat liep gewoon een beetje vreemd. En dat is misschien ook het punt dat we willen maken. Is dit dan voor de bühne? Zij zegt dat. Maar is dat niet voor allebei voor de bühne? Is dit niet verkiezingsperiode waarin ze allebei hun punten proberen te maken?
Ja, dat lijkt me wel. Ik denk dat alles inmiddels toch campagne is. Aan de kant is dat ook alweer, denk ik, te veel dan politiek geduid. Ik zie de appjes alweer voor me van alles maken jullie politiek.
Ja.
Dus... Nou, de ene die hierbij betrokken is, Rob Hofland, die zit eigenlijk altijd wel een beetje in campagnemodus, toch? Die houdt echt wel van de politiek. Die houdt van het politieke spel. Dus
heel erg altijd op emotie.
Wij krijgen wel eens het verwijt dat wij als journalisten te veel zien en maken van wat er gebeurt. Maar hij is er ook niet vies van. En Jemane, die is... Wel, die is wel een serieus raadslid. Die zit wel echt die verontwaardiging. Die is wel authentiek, denk ik. Want ze is wel vaker verontwaardigd.
Ja.
Dus ik denk niet dat dit campagne per se was.
Ik denk ook dat Rob Hofland dit echt wilde. Intrinsiek denkt hij dat dit een goed idee is. Dus nee, kan het alleen.
Daar maar is natuurlijk ook wel wat voor te zeggen. Want jij zegt natuurlijk, het is al schaars. Maar je kunt de schaars natuurlijk ook gevoelsmatig eerlijker verdelen. En dan is de taart moet je onder meer mensen verdelen. Maar dan hebben die mensen die nu er geen aanspraak op maken, die zijn trouwens wel het idee van, oké, we kunnen tenminste nog recht hebben op een woning.
Ja. En de motie heeft het niet gehaald, hè? Uiteindelijk heeft de coalitie verdeeld gestemd. Dus D66 heeft voorgestemd en GroenLinks en PvdA tegen. En nog het andere, Partij voor de Dieren, was ook tegen. En Denk, volgens mij.
Dus we merken nu al een splijtswam in de coalitie. Dit gaat niet goed, jongens. Dit gaat niet goed. Goed, inderdaad, de vraag. Campagnetijd, is het begonnen? En dan gaan we toch, denk ik, maar wederom het hebben over die metroknip, wat we natuurlijk net al even kort benoemden. Want wethouder Melanie van der Horst, die is toch wel echt in campagnetijd, toch, heren?
Dat dacht ik. En ik zei ook laatst van, het lijkt ook een beetje anders. Andere vibe krijg ik bij haar. Maar we hebben haar ook even gesproken, dat komt later wel. Maar zij ontkent dat zelf, hè? Zij zegt van... Ik ben gewoon
de stad aan het besturen.
Same. Ja. Ik ben Jenny from the block.
Hebben we genoeg uitgelegd wat hier gaande is?
Denk het niet. Misschien, als jij deze vraag stelt.
Nou ja, ik zit gewoon even hard op na te denken. Kijk, die metroknip is natuurlijk... Daar wordt een enorm politiek spel omheen gespeeld. Het is al 15 jaar, wordt hierover gesproken. En zij
Metro 53, van Gaasperplas naar Centraal Station.
Precies, en nu heeft zij besloten, dit gaan we doen. En binnen de PvdA is er heel veel woede over. En GroenLinks in mindere mate. Met name Farley Asroef van de PvdA is hier echt fel tegen. Ze hebben het zelfs in hun verkiezingsprogramma gezet. Dat PvdA. Het niet moet gebeuren, de PvdA. Ja, en nu is daar het ene na het andere. Ze hebben vorige week 2 crisisoverleggen hierover gehad, de coalitiepartijen. Dus eerst op donderdag en op zondag nog een online bijeenkomst. Dus het leeft wel echt. En tegelijkertijd gaat het over campagne. Dat weet ik dus niet. Het is ook een keuze die gewoon gemaakt is.
Ja, je haalt Farley Asroef natuurlijk van de PvdA aan. Dat is natuurlijk wel echt een opvallend raadslid de afgelopen jaren geweest. Iemand die echt wel fel durft te zijn richting college in debatten. Maar mijn afdronk bij hem is toch wel vaker dat hij heel hard kan blaffen. Maar niet doorbijten op het moment dat het erop aankomt. En uiteindelijk, waar hij nu mee weg is gekomen, of naar weggekomen, de oplossing vanuit de wethouder is, nou, die knip komt er gewoon. De metro gaat niet meer naar Centraal Station, maar naar Nieuw-West voortaan. Maar wat we gaan doen, is metrostation van de Madenweg, waar iedereen zo'n probleem mee heeft, gaan we versneld opknappen. Nou, dat is wat Farley Asroef nog met de motie uit heeft gehaald. Ja, dat had je natuurlijk ook toen dit überhaupt aan het begin aangekondigd werd al kunnen afstemmen. Achter de schermen politiek gezien. En dan had er helemaal geen heisa omheen hoeven te zijn vanuit in ieder geval die kant vanuit de politiek. Wat wilde Farley Asroef? Want hij gaat erin. Het kan niet. En 2030 pas moet je hierover nadenken of dat invoeren. En vervolgens gaat het gebeuren. En nou ja, dan stemt een coalitiepartij alsnog erin mee. Hij bijt niet door.
Ik geloof echt dat hij hier heel erg tegen is, maar dat hier de politiek moet volgen. Ik vroeg ook na dat pakket aan maatregelen, ben je hier nog steeds tegen? En toen zei hij, nee, met het pakket ben ik wel akkoord. De facto, wat is dat verkiezingsprogramma nog waard van de PvdA? Hoe moeten we dat duiden?
Nou, en alle woorden die hij heeft uitgesproken in interviews, waarin hij gewoon letterlijk zei, het komt, als je er al over wil nadenken, dan komt het te vroeg. Want ook hij zegt, de argumentatie van de wethouder is, er is een reizigersaantal groei, maar die groei gaat pas in problemen brengen, het metronetwerk in 2030. Dus als je het al wil, is dat het jaartal waar je het over moet hebben. Maar hij laat zich nu uiteindelijk gewoon het bos insturen. En de wethouder gaat dit gewoon in 2027 invoeren.
Nee, want hij komt uit Zuidoost. Dat is goed om op te merken nog.
En, hij woont daar, hè?
Ja, en hij is echt tegen. Nog steeds is hij tegen. En hij was ook tegen de knip. En heel veel van die anti-automaatregelen. En een deel van de PvdA-fractie voelt zich gemelkorfd in de Gaza-kwestie afgelopen jaren.
Zeker.
Maar dan zie je dat die fractiediscipline, er is gewoon geen dualisme. Uiteindelijk is het volg het college, hè, in plaats van controleer het college. En niet buiten de lijn.
Maar dit is natuurlijk een principiële keuze. Dit heeft niet zoveel te maken met wel of niet het college controleren. Dit heeft te maken, waar sta je voor? En volg je hier de partijen in? Of ga je dat,
ja, maar als jij als woordvoerder verkeer zegt, dit is een slecht besluit, dan moet je toch uiteindelijk accepteren dat het genomen wordt, omdat het college belang groter is.
Maar er zijn natuurlijk ook heel veel Amsterdammers en mensen in Zuidoost die de afgelopen maanden naar onder andere dan de heer Farley Asroef zijn gegaan en het gevoel hadden van, hij gaat het wel misschien fixen voor ons, want hij is tegen en het is een coalitiepartij en die komen natuurlijk allemaal bedroog uit, want het komt er gewoon. Het is toch wel,
ja, en dit is
ik snap wel dat mensen cynisch van worden.
Dit is een beetje het verwijt dat PvdA nu maakt naar D66 en dan kom je toch op de campagne uit. Die zeggen, ja, dit doen ze bewust nu voor de verkiezingen, waardoor wij als de PvdA slecht worden aangekeken in Zuidoost.
Ja, dat gaat de PvdA stemmen kosten, wel eens goed is voor D66, want die heeft toch geen kiezers in Zuidoost. Zo zien ze
dat is het vreemde. Je had het natuurlijk ook over de verkiezingen heen kunnen tillen.
Goed, we hadden het over, is Van der Horst in campagnetijd? Want dit is dan een van de onderwerpen die speelt. Daarvan zou je nog kunnen zeggen, nou, dit speelt al jaren inderdaad. Jij zegt 15 jaar, het komt iedere keer terug en zij heeft nu een knoop doorgehakt. Maar het andere dossier wat Van der Horst zich natuurlijk helemaal toegeëigend heeft en zichzelf enorm profileert in Nederland, is de fatbike.
Het verbod.
In onder andere het Vondelpark. Ze wil op drukke plekken dat er een verbod komt. Heeft liever überhaupt landelijk regels, maar zegt, de minister levert niet. Ik ga het maar zelf doen. En wat ze nu gaat doen is in de algemene plaatselijke verordening, dat is de gemeentewet, gaat ze met een voorstel komen om fietsen met een band dikker dan 7 centimeter te verbieden.
En toen lag er een juridisch advies van de ambtenaren en die zeiden,
dit kan niet, dit is onhoudbaar en misschien zelfs richting de fatbikers discriminerend. Ja.
Ja, maar
en wat doe je dan als er een juridisch advies ligt van de Raad van State of van jou? Afdeling juridische zaken.
dan ga je het.
Kijk, tegenin.
Gewoon tegenin. Maar het lastige hiervan is natuurlijk.
Daadkracht.
Het komt vaker voor dat de juridische gezegd wordt niet doen. Het lastige ervan is dat Melanie van der Horst dit niet duidelijk heeft gecommuniceerd naar buiten. En dat geldt ook, we hebben het er vorige week of 2 weken geleden over gehad, over ze heeft GroenLinks niet genoeg bedankt voor die motie destijds al om dit te gaan doen. Om deze te kijken naar de APV. Kunnen we dit gaan invoeren? Daar heeft ze ook toen niet de politieke antenne aangehad om de andere partijen erbij te betrekken. Waardoor het er nu op lijkt dat het de grote Melanie van der Horst show aan het worden is. En ik denk eigenlijk dat ze daar zelf niet zozeer mee bezig is. Maar dat ze niet scherp genoeg is om dit allemaal te duiden. Om door te hebben in welke politieke arena ze nu is. Als lijsttrekker van potentieel de grootste partij van Amsterdam.
Dus ze zat hier vorige week vrijdag aan tafel voor Park Politiek. Toen hadden we het hier natuurlijk over met haar. Toen vroeg ik ook, dan wilt u dit. Toen was nog niet dat juridische advies naar buiten gekomen. Maar ik vroeg, een belangrijk onderdeel hiervan is natuurlijk de handhaving. Hoe ga je dit handhaven in een stad? Gaan dan handhavers met een meetlintje kijken of die 7 centimeter is, die band? Ja, nee, daar hebben we nog niet over nagedacht, over de handhaving. Ja, maar dan heeft het natuurlijk al helemaal geen zin als je niet weet hoe je ervoor gaat zorgen dat als dit al een regel wordt en dat die misschien mogelijk een paar weken kan standhouden omdat het niet voor de rechter is gekomen, hoe dan daartegen opgetreden gaat worden. Dus natuurlijk,
ja, kijk, en tegelijkertijd, Airbnb, hè, dat was ook nooit het verbod gekomen zonder dat ze juridische risico's hebben genomen. We gaan het zo meteen nog even over TikTok hebben en dat de gemeente daar dat de gemeente op TikTok gaat. Daar worden ook juridische risico's genomen. En tegelijkertijd moet je dat wel duidelijk kunnen communiceren. Nog één observatie hierover is dat als je gaat kijken naar 4 jaar geleden, de verkiezingen, zag je D66, GroenLinks en de PvdA, die hielden elkaar behoorlijk vast. Het waren 3 leiders, Rutger Groot-Wassink, Marjolein Moorman en Renier van Danzig, die elkaar goed kenden. En de politiek, en natuurlijk was het corona en de oorlog kwam eraan. Maar het werd veel minder politiek spel gespeeld. En hoe je het ook went of keert, dat gebeurt nu niet. Dat gebeurt tussen de raadsleden, tussen de fractievoorzitters en ook zelfs tussen de politiek leiders.
Ja, en tot slot, ik denk dat voor haar natuurlijk, ja, het is lekker dat het nu campagnetijd is en dat ze dit punt kan maken. Dat komt natuurlijk mooi uit. Maar er zit wel echt een zeer oprechte zorg bij haar over het aantal ongelukken in de stad. En dat ze echt wat aan die fatbike wil doen. Dat moet je ook niet, denk ik, hierbij vergeten te benoemen. Dat het echt wel bij haar een intrinsieke motivatie is om die verkeersveiligheid in de stad te verbeteren. Dat echt heel oprecht is. Goed.
En we rondje Amstel, want ze heeft zelf natuurlijk ook iets erover gezegd.
En we dachten, we gaan even haar confronteren.
Kijk, en daar zijn journalisten voor.
Mevrouw van der Horst, we staan hier met u na een bewogen week. De fatbike, juridisch advies niet positief. En ook nog de metroknip, rondje Amstel, uw debuut. Hoe kijkt u terug op deze week?
Nou, eigenlijk heel positief. Ja, ik ben eigenlijk wel heel erg blij dat we toch een vrij groot historisch besluit hebben genomen om een beter metronetwerk te krijgen. Waar we eigenlijk al 15 jaar geen besluit over nemen. En nu hebben we wel gewoon een besluit durven nemen. En dat is gewoon heel goed voor de toekomst van het OV van de stad.
En als we gaan kijken naar het fatbikeverbod, uw eigen ambtenaren zeggen dat kan juridisch echt niet. En toch doet u het.
Ja. Ja, als het wel had gekund, dan had ik, als iedereen had gezegd, lyrische, positieve adviezen, had ik natuurlijk 2 jaar geleden wel ingevoerd. Het was natuurlijk ook een reden dat ik daar best wel een beetje mee gewacht heb. En eerst vooral met het Rijk in gesprek ben geweest. Maar ja, nu het daar heel lang duurt, denk ik, ja, we moeten nu maar toch echt gaan pionieren hier.
En nu hoor ik toch een beetje de raadsleden hier, maar ook bestuurders, wethouders, ook bestuurders uit stadsdelen, zeggen, ja, het is wel de Van der Horst in campagnemodus.
Ja, ik denk dat de anderen dan in campagnemodus zijn om dat te gaan zitten spinnen. Want ik denk dat mijn werk als wethouder hier gewoon is om de verkeersveiligheid te verbeteren. En we hebben net eigenlijk uitsluitsel gekregen van de minister over wat er wel en niet kan gebeuren. Hè, landelijk. En dat duurt gewoon heel lang.
Ja, dat duurt heel lang. En dit onderwerp, de fatbike in de stad, blijft vast de komende maanden terugkomen. Toch, heren?
Ik denk dat het best wel een verkiezingsthema kan worden, omdat het toch ook, merk ik ook bij linkse partijen, ook symbool van emancipatie. Het is ook vrijheid.
Ja.
Plan van de week.
Plan van de week.
Ja, er komen boa's in burger. Lokboa's, niet lokboa's. Het zijn boa's in burger die bijvoorbeeld naar uitgaansgebieden gaan met LHBTI'ers of waar vrouwen rondlopen die worden geïntimideerd of lastig gevallen. En dan gaan ze niet lokken. Maar ze zijn nuchter getuigen ervan. Zodat als ze dan een keer een vrouw aangifte doet, of een LHBTI'er, dat dan ook nog een boa kan zeggen, ik was er ook bij en het is inderdaad gebeurd. En dat lijkt eruit te komen.
Het gebeurt al in andere gemeenten, ja, om even te vermelden.
D66 wil graag meedoen.
Ja, er is een proef, landelijk toegestaan door de minister.
En Halsema die zei iets van, we gaan...
Positief.
Ja. En ik wilde alleen zeggen, Cas van Berkel, die nou vertrekt straks... Die heeft zich heel lang ingezet, hard gemaakt, ja, voor een lokagent. Nou, dat kan dus niet. Maar toch wil ik ook een beetje dan Cas van Berkel credits geven hiervoor.
Geweldig voor Cas van Berkel, maar hij was nog niet eens raadslid toen het in 2020 al werd gezegd door Ja 21 en de VVD. En toen, ik snapte de irritatie bij Halsema wel een beetje toen zij weer die vraag kreeg van Cas van Berkel. Dat ze zei, dit kan nog 5 jaar niet. Het OM, het Openbaar Ministerie, zegt al 5 jaar dat we dit niet gaan doen. Dus de credits zijn prima, maar moet je eigenlijk eerder naar Annabel Nanning gaan kijken, die dat 5 jaar geleden voorstelde.
Ook credits aan Annabel Nanning.
En ook Imane Nadi van GroenLinks heeft in maart hier al op gewezen en gevraagd aan de burgemeester, kan dit?
We hebben vanavond denk ik een extra aflevering met de credits die we gaan uitdelen aan iedereen die iets gedaan heeft in de gemeenteraad en gewoon zijn werk doet. Iedereen is opeens geweldig. Net was het allemaal nep. Het gaat lekker. We rijden de alle kanten op.
Jij moet voortaan maar weer naar de Stopera-borrel komen. Ik weet niet wat ze daar doen met de Telegraaf. Right. Maar,
Goed, we gaan het hebben over... we hebben het net gehad over campagnetijd. En wij dachten, we gaan toch ook een beetje vooruitblikken. Want na campagnetijd komt formeren. En ik praat de afgelopen weken wel eens met raadsleden, wethouders over... Van, ja, hoe gaat dat straks in Amsterdam? Want we zitten toch in een hele rare situatie met elkaar... dat iedereen er op dit moment vanuit gaat dat D66 de grootste gaat worden. En dat komt omdat GroenLinks-PvdA in Amsterdam natuurlijk met 2 lijsten gaat meedoen... en dus het aantal stemmen die ze nu landelijk hebben gehaald hier in de stad... moeten verdelen met elkaar. Ja, en wat gaat er dan gebeuren? Wat gebeurt er als dan D66 grootste wordt? GroenLinks, PvdA hangen daar redelijk gelijkwaardig
het ligt dan onder. Bij D66.
Ja, maar gaan dan eerst Zita Pels en Soufiane Mebarki... Zita Pels voor GroenLinks partijleider... Soufiane Mebarki voor Partij van de Arbeid... met elkaar kletsen van... ja, we hebben toch het verkiezingsprogramma op elkaar afgestemd... maar goed, er zitten toch nog wel wat verschillen in tussen ons... en ook wel kleine detailverschillen in het verkiezingsprogramma. En onze toon is ook toch nog wel wat anders. Hoe gaan wij samenkomen? En gaan we dan naar Melanie van der Horst toe, de partijleider van D66? Of gaat Melanie van der Horst met ze samen praten en wordt daar dan chocola van gemaakt? Of komt er toch een andere partij bij? Ik zat daarover na te denken en toen dacht ik... Ik wil toch ook wat uitgebreider stilstaan deze week bij Zita Pels.
Dat wil je al een paar weken. En op de borrel werd dat ook gevraagd. Wanneer gaat het nou gebeuren, Nicolai? Ja,
ik voel heel veel druk. We gaan door naar het volgende onderwerp. Nee, ik wil hem even eerst introduceren met Zita Pels.
Goeie introductie.
Met Zita Pels, ja, die mag zichzelf dan introduceren in het debat gisteren met Cas van Berkel. En dat ging over hospitaalhuur. Amsterdam wil natuurlijk toestaan dat... Amsterdammers in een sociale huurwoning een kamer mogen vuren... en dat geld wat ze daarmee verdienen... dat geen invloed heeft op de rest wat je binnenkrijgt... mogelijk met uitkering of iets dergelijks. Nou, Cas van Berkel vreesde van Ja 21 onder andere voor fraude... en dat mensen niet gaan werken dan. Nou, en dat trok Zita Pels niet heel goed.
Want als Ja 21 ze niet aanpraat dat ze niet zouden willen werken... is in ieder geval schaamte... die u deze mensen aanpraat. Schaamte dat ze een prikkel zouden moeten ervaren om te gaan werken. En ik denk dat u niet beseft dat u het daarmee ook over mij heeft. Ik ben opgegroeid in de bijstand. Mijn moeder werkte keihard. Keihard om eruit te komen. U heeft denk ik echt geen idee hoe dat is. En ik vind dat niet alleen werken moet lonen... gewoon bestaan moet betaalbaar zijn. En dat is waar deze mensen tegenaan lopen. En dat u zegt... Hier moeten we uitkijken voor fraude, maar niet op andere dossiers. Wanneer hoor ik u over fraude met leegstaande woningen, fraude met belastingen? Maar dat deze mensen na het toeslagenschandaal de eerste zijn die u noemt dat we moeten opletten voor fraude, vraag ik me af of we niet hier moeten zeggen. Die schaamte die komt Ja 21 toe en niet de mensen in de bijstand. Want ik vind dat absoluut de sterkste mensen die ik ken.
Ja, hele hoge ademhaling. Het zat er echt dwars wat Cas van Berkel hier gezegd had. En dat merken we natuurlijk volgens mij de laatste tijd überhaupt bij mevrouw Pels wel... dat ze zeer activistisch ook kan zijn op thema's. En zich
veel... Ze heeft natuurlijk een essay in Vrij Nederland geschreven... waar ze behoorlijk uithaalde dat er alleen maar in Amsterdam dure woningen worden gebouwd... terwijl er wel volgens mij het afgelopen jaar rond de 1400 sociale huurwoningen bij kwamen...
Ja, daar wil ik zo...
Een middelvinger naar het grootkapitaal.
Ja, daar wil ik het zo uitgebreid over hebben, over dat stuk wat ze geschreven heeft. Maar eerst even nog over dat activistische karakter van haar. Onder andere ook met wat er natuurlijk in het Midden-Oosten gebeurt in Gaza. De burgemeester sprak van genocidaal geweld en verwees toen nog naar hoogleraren die dat benoemden. Wilde eigenlijk zelf nog niet helemaal die woorden in handen nemen, in de mond nemen. Maar Vita Pels had toen al een bericht op Instagram geplaatst waarin zij gewoon zelfstandig sprak van genocide.
En dat maar zij is heel activistisch, ja.
Ja, maar als je dat dan naast de heer Mbarki plaatst, die toch zeer pragmatisch sociaal-democraat is, zeer erg ziet vanuit zijn portefeuille economische zaken hier in de binnenstad, dat er gewoon geld verdiend moet worden voordat je dat kan herverdelen. Ik vraag me gewoon echt af, en in Amsterdam komen ze er altijd uit, want hier wordt politiek niet scherp gespeeld, maar dat het in de campagnetijd zo anders gaat zijn, die twee. En dat het toch dan na 18 maart samen chocola moet worden. Ik vind dat interessant.
Ja.
Maar wat is het? Wat is dat puntje dat je al 2 weken wil maken?
Nou, ik wil gewoon even duiden. Wat is nou nog het verschil tussen de PvdA en GroenLinks? Want daar zitten bijvoorbeeld op wonen zitten best wel veel verschillen. Een heel principieel punt. Kraken. GroenLinks vindt dat dat gewoon moet kunnen. Partij van de Arbeid vindt dat dat niet kan.
Ja, dat is.
Ik ben gisteren bijgepraat door mensen achter de schermen. Die zeggen, dat kan niet op deze manier. Die vinden er gewoon wel dat dat aangepakt moet worden. Sita Pels staat daar toch echt anders in. Die vindt gewoon dat je een woning die leeg staat moet kunnen claimen. Want leegstand kan niet, wat haar betreft.
Zij is net als Rutger Grootwassink heel activistisch, nee, inderdaad. Maar de linkerflank van GroenLinks. En dit is, wat wil jij zeggen?
Nou, ik ben het daar dus niet helemaal mee eens. Rutger Grootwassink is activistisch, maar als je gaat kijken naar 22, was hij dat pragmatisch. Hij was pragmatisch bestuurder. Hij is een pragmatisch bestuurder. Ja, naar de buitenkant kan hij af en toe uithalen, maar hij doet dat heel functioneel. Hij doet dat niet zoals Sita Pels nu af en toe doet, tegen het groot kapitaal. Volgens mij is er trouwens wel een akkoord weer, hè, met de particuliere bouwers. Dat komt er volgens mij gewoon aan. Dus het wordt allemaal op de achtergrond. Maar hij deed dat in 22 na 4 jaar wethouderschap een stuk minder. En daarom verschillen ze wel degelijk heel erg.
Ja, er was een keer dat moest hij Reinier van Danzig vervangen op woningbouw. 1 vergadering. En daar zei ze iets een bijzinnetje over dat die allemaal dik willen verdienen, hè, projectontwikkelaars. Ja. En mijn telefoon ontplofte. Dus ik hoefde niet zelf boze ontwikkelaars te gaan bellen. Dat deden ze. Dus dat zie je wel.
Rutger Grootwassink is dat echt anders. Dus daar zit wel een verschil in. En dit is inderdaad iemand.
Bel staat echt voor een systeemverandering. Die wil echt die longt veel meer naar soms uitspraken op bepaalde thema's als SP, De Vonk. Veel meer die kant links, ja, activistisch.
Zij wil bijvoorbeeld het liefst ook met de Partij voor de Dieren, als er een extra partij bij moet. Terwijl die andere, zeker D60, maar ook PvdA zal eerder naar de VVD kijken als bestuurderspartij.
En nog op jouw allereerste punt, Nicolai, met een mooie lange introductie, denk ik toch dat D66, GroenLinks en de PvdA hoe dan ook eruit gaan komen. En mogelijk een andere partij.
En dat is ook altijd de afdronk. Je kunt het in campagnetijd hier in Amsterdam scherp stellen, maar uiteindelijk wordt hier gewoon een vredespijp gerookt als er wat verschillen zijn geweest. En komen ze er met elkaar uit. Maar
of er moet echt iets geks gaan gebeuren.
Het is vooral heel interessant wat er gaat gebeuren. PvdA, GroenLinks, of die ongeveer dezelfde aantal zetels halen, of dat er een enorm verschil is. En wat er dan gebeurt qua dynamiek binnen die fractie, binnen de gezamenlijke fractie daarna.
Tot slot hierover. Sita Pels zat 3 weken geleden volgens mij hier bij Park Politiek bij mijn collega, omdat ik toen even op vakantie was. En ze was gewoon echt uitgenodigd als wethouder. Daar was geen ruis op de lijn. Ook gewoon via haar bestuursvoorlichters gegaan om hier te komen. En ze ging natuurlijk onder andere praten over dat essay in Vrij Nederland. En wat ik me dan afvraag, dan zit ze hier als wethouder. Dan steekt ze dat GroenLinks-verhaal af. En dan vraag ik me toch echt af hoe de heer Van Wijnberg daar naar kijkt. Want die denkt toch echt, ja, mevrouw Pels, succes met uw dromen over de woningmarkt.
Daar wordt ook over geroddeld. Dus dat inderdaad dat Van Wijnberg Sita Pels op heeft aangesproken. En dat Sita Pels heeft gezegd dat is niet waar. Dat moet je niet doen tegen mij. Laat me lekker mijn ding doen. Dat wordt wel weer ontkend. Dus daarom zeg ik dat is niet waar. Maar ja, de spinnen in het stopera, op de stopera, die gaan los.
En ook de komende tijd natuurlijk die pet, hè, van wethouders en van partijleiders. Dat wordt natuurlijk enorm ingewikkeld.
Melanie van der Horst heeft al zoveel petjes.
En die heeft er echt heel veel.
Snappen de luisteraars niet.
Nee, maar ze worden altijd heel... Nee, dat doet ze als voorzitter van de vervoerregio. Nobody cares. Nee. Het is gewoon de verkeersbaas Melanie van der
Horst. Als waternet. Waternet. Ja. Andere pet weer.
Goed, Pels activistisch en dat zou ze denk ik de komende weken, maanden veel meer nog gaan worden.
Ik moet nog 1 rectificatie doen over Pels, want ik zei maanden geleden dat ze tegen het verkeer inreed met een promotiefilmpje over de scooter. Dat zat haar nog dwars, dus bij deze, dat was niet zo, ze reed gewoon goed. Excuses.
Mevrouw Pels luistert tegenwoordig.
Zeker.
Dat wilde ze eerst niet, maar nu is zij ook overstag.
Is het de schuld van Halsema?
Goed,
door mijn schuld. Laat ik dat er maar meteen bij zeggen.
Ja, is het de schuld van Halsema dat de gemeente Amsterdam op TikTok gaat?
Nou ja, kijk, dit is een discussie die al jaren gaande is. Ik weet dat er een heel heftige collegevergadering een paar jaar geleden was. Echt verschillende kanten. Ik ga zeggen, het is niet de schuld van Halsema. Ze was wel altijd voorstander. Ze lonkte altijd naar ja, dat wil ik. Maar het is de schuld van Scholtes. Want die wilde wethouder Alexander Scholtes. En die wilde het altijd net iets meer dan Halsema.
Ja, en ook wel interessant, we hadden het net over het naast je neerleggen van juridische adviezen. Er liggen nu ook gewoon twee juridische adviezen van de gemeente ambtenaren over het gebruik van TikTok. En die adviseren negatief. En ach, als dat dan bestuurlijk politiek niet uitkomt, dan maakt het niet uit. En dan leg je ze gewoon naast je neer.
Ik hoop wel dat Halsema en Scholtes, net zoals Frans Timmermans en Jesse Klaver, zo'n filmpje gaan
maken. Memes gaan maken.
Ja, en dus een dansje met muziek.
Dat
gaan we niet doen.
Nee, maar dat zou ik wel willen.
Ik ben even op TikTok gegaan om voor de ondertiteling van ons filmpjes. Lang verhaal, maar ik heb dus deze week voor het eerst op TikTok gekeken. En het is echt geestdodende.
Geen leuke kattenfilmpjes?
Neem AI-gegenereerde pratende kinderen. Maar je zit meteen in extreem rechts, maar ook extreem conservatieve moslim-influencers, netwerken. Het is echt bizar wat daar gebeurt. Je moet gewoon afschaffen.
Weet je wie de meest invloedrijke TikToker is in de raad?
Share.
Ja, Share gaat dan denken.
Ja, die hebben echt 10.000 volgers,
ja, die
toch?
Doet echt heel goed daar.
Niet
ja.
dat hij een extreem conservatieve influencer
is. Nee, ik kan het zeggen.
Maar kijk, dat account dus van de gemeente heet Jong Amsterdam. Ze willen zich dan ook heel specifiek alleen maar richten op jongeren tussen de 15 en 18. En dan maak je daar filmpjes voor. En we zijn nu 3 dagen verder. Nou, even.
Overigens
ik wil gewoon even een momentje van stilte van hoe dramatisch dit is. 143 volgers, 171 likes op 2 filmpjes.
Nou, ze groeien sneller dan wij in 1,5 week op onze Instagram.
Ze zijn op het NOS-journaal geweest.
Ja, dat is waar. Maar inhoudelijk vind ik het wel een goede keuze. Je moet gewoon dingen die in de gemeente gebeuren uitleggen, ook aan jongeren. En ook al zitten er heel veel conservatieve en lelijke dingen en AI in. Het is ook een manier om te zenden, net zoals NOS Stories dat heeft gedaan, om jongeren te bereiken.
Maar het is dus even terugkomend op de vraag.
En die telefoons, dat weten de luisteraars helemaal niet. Die liggen dus gesloten, hè? Daar mogen alleen een paar ambtenaren op.
8 ambtenaren mogen erop. En het interessante is, ik was gisteren even aan het rondvragen, wat gebeurt er dan als er een grote crisis in de stad gebeurt? Want dan wil je die jongeren bereiken. Ja, ze liggen op de stopera. Nou, succes met je crisiscommunicatie.
Ze mogen niet aangesloten worden op de wifi. Dus er zijn allemaal maatregelen genomen om het zo veilig mogelijk te maken.
En dus als er iets misgaat en we dat noodpakket nodig hebben, jongeren Amsterdammers zullen het pas een paar uur laten weten.
En dat is natuurlijk omdat ze bang zijn voor Chinese spionage. Want de gemeente heeft allemaal geheime plannen over diversiteit en over microagressies, waar de Chinezen heel benieuwd naar zijn.
Zeker. En de ambtenaren zelf mogen niet eens op TikTok. Hè? Dat is ook weer de werktelefoon. Nou ja.
De voorspelling.
Volgens mij is dat niet meer dan een aanname en een voorspelling.
Voorspelling.
Dus
voorspelling.
Dat weten we nu nog helemaal niet.
Wij gaan voorspellen. Deze week, we hebben het over Steven van Weijenberg al gehad. Hij is natuurlijk wethouder woningbouw, maar is ook wethouder ruimtelijke ordening. En gaat daarbij vanuit die portefeuille onder andere over de kunstmestfabriek in Noord, ICL. Heb jij daar eigenlijk last van, David?
Nee, ik zit helemaal aan de andere kant van Noord. Dus Eerder Marijn heeft er last van.
Ja, ik denk soms dat mensen, ik zit dan in die groepsapp waar mensen dan zeggen van, ja, ik ruik het weer. En ik ruik het nooit.
Ik woonde er een tijdje echt op NDSM, of tenminste mijn vriendin woonde daar en ik kwam er heel veel. En toen rook ik het ook vaak. Mijn vriendin zegt ook dat ze het zo lekker vond ruiken, maar hier rook het echt. Dat was echt een bepaalde geur.
Soms denk ik dat het net als die clown in Oude Pekela of zo is.
Maar is jouw geur, want ik heb bijvoorbeeld nu een week niet gedoucht. Heb je daar last van?
Ik moet zeggen, ik heb toen met corona dat gehad. Sinds corona ben ik een paar maanden gewoon alles kwijt geweest, smaak en zo. En ik heb het idee dat ik maar 80% terug heb gekregen. Maar soms ruik je de chocoladefabriek uit Zaandam en dat is heerlijk.
Toch een leuke feitje.
Maar goed, ik wil even voorspellen. De kunstmestfabriek in ICL, die stoot regelmatig of al heel lang te veel zoutzuur uit. En de discussie is natuurlijk gaande van, ja, als overheid heb je gewoon een vergunning verleend aan die fabriek. En als je dan die regels van die omgevingsvergunning overschrijdt, dan zou je in het ergste geval de fabriek kunnen stilleggen of zelfs die vergunning kunnen intrekken. Nou, Van Weijenberg sorteert daar nu toch een klein beetje voor op een nieuwe raadsbrief. En mijn voorspelling is dat hij dat toch echt binnenkort gaat doen. Samen met de omgevingsdienst, dat toch echt gaat gebeuren. Omdat, ja, je moet op een gegeven moment ook een statement maken, denk ik, als lokale overheid.
Maar gaan ze dan ook een juridisch gevecht aan? Want dat is de vraag die erachter ligt.
Ja, de vraag is, hebben ze het voldoende onderbouwd? En ik heb het idee dat ze wel zoveel meetgegevens inmiddels hebben dat ze zich daar niet zoveel zorgen meer om maken.
Terwijl een paar jaar geleden zeiden ze nog, we kunnen niet meten. Dat is heel moeilijk. Dus dat is ook wel weer opvallend hoe dat allemaal gaat. Ik deel wel je analyse. Ik denk ook dat het college wel met een uitspraak hierover moet komen.
Dan moeten we een datum hebben. Want dat doe ik ook. Dat ze het ook gaan doen, maar dan moet ze zeggen wanneer doen ze het. Ik denk 2 weken voor de verkiezingen. Dus 4 maart.
Campagne stamt.
ik denk ergens in januari dat de brief komt.
Februari.
Mooi.
Kijk. Mooi, mooi, mooi.
Goed.
Ik voorspel dat Elisabeth Eijnker heel goed begrijpt dat we haar geskipt hebben. Net even haar reactie op TikTok, omdat ik naar mijn kinderen moet.
Ja.
Ik moet even een havelaarsje doen.
Oh ja, Marijn heeft kinderen. Ja. En die moet daarheen.
Ja. Nou jongens, wat ga je doen dit weekend, Marijn?
3 kinderfeestjes, yes.
Wat, jij?
Mijn vriendin heeft een cadeautje, dus we gaan ergens slapen morgen. En iets leuks, lekker eten vanavond. En we gaan naar Messrap ook.
Even socializen.
Even lekker samen. Boek is af, hè? Ik heb weer een leven terug, jongens.
Ja, je loopt naast je schoenen inmiddels. Dus dat
de herdruk, hè?
Dus ik denk dat je vriendin ze even in die schoenen terug moet drukken.
Jongens, komen kerstcadeaus.
Komt er een tweede druk?
Nou, we gaan heel goed. Dus als iedereen nog even kerstcadeaus koopt...
Maar komt er dan een aangepaste tweede druk?
Nou, daar kan ik toch niks over loslaten. Ah.
Wat ga jij doen, Nicola? Ik wil het zeggen, ik zat even op die vraag. Ik heb vanavond een eentje en de rest van het weekend ook lekker relaxen. Tot volgende week, want wij zijn er wel. Wij werken gewoon door, gemeenteraadsleden.
Het raadslid van het jaar.